Goedemorgen allemaal. Shalom. Vrede. Want die vrede hebben we heel hard nodig. In het leven van onszelf, waar hebben we natuurlijk al aardig wat over gehoord en over gezongen. Maar ook in deze wereld. De wereld die snakt naar vrede. En die alleen gerealiseerd zal kunnen worden door de vredevorst, de Heer Jezus, de Messias van Israël. En wat is het geweldig als je hem hebt mogen leren kennen. Soms ben je van heel ver gekomen, soms van dichtbij in de zin van of je bent altijd met de Bijbel opgevoed of je hebt er nooit wat van de Bijbel gehoord. Dus dan was je heel ver. Maar uiteindelijk de Heer Jezus te kennen, dat is het allerhoogste wat bestaat. We gaan vanmorgen ook even kijken bij een paar mensen die heel ver gekomen zijn en uiteindelijk de Heer hebben ontmoet. En dat waren de wijzen uit het oosten. Afgelopen vrijdag was er drie koningen. Dat hebben jullie misschien wel meegekregen, misschien ook niet. Maar in ieder geval de orthodoxe kerken die vieren dan kerst. Hè, wij doen dat 25 december, maar zij hebben dat 6 januari. En dat doen niet alleen de katholieke kerk daar extra aandacht aan besteed wordt aan drie koningen. Maar de orthodoxe kerk, zoals de Russische orthodoxe kerk en de... Zover wij dan de Eritrese orthodoxe kerk en Ethiopische orthodoxe kerk van dichtbij meemaken met de kennissen die wij daar hebben. Die hebben dan allemaal kerstfeest 6 januari. Maar dat heet dan eigenlijk drie koningen. En dat vind ik eigenlijk best wel heel apart sowieso al, er zo meteen wat meer erover. Maar het gaat wat meer om de koningen blijkbaar als om de koning met een hoofdletter. Maar we gaan vanmorgen kijken naar die drie koningen die eigenlijk wijzen worden genoemd in de Bijbel. In Matteüs 2. Dus opmerk dat alleen die geschiedenis in Matteüs gevonden wordt. In de andere evangeliën lees je dat helemaal niet. Maar het heeft natuurlijk een bijzondere betekenis. Omdat Matteüs het evangelie is waar de Heer Jezus geschilderd wordt als de koning. De koning van Israël. En Matteüs evangelie begint ook met een geslachtslijst. En er is verschil van inzicht over, maar ik persoonlijk geloof dat dat de lijn is van de troonopvolging en dat Maria uiteindelijk recht had op de troon. Ik heb in het verleden gesproken over die vier dochters van Selafiat. Weet je dat nog? Die vijf meiden die dus in feite ja, eigenlijk claimden dat ze een erfdeel zouden krijgen onder hun broeders. Ze hadden geen broers. Dus dat erfdeel van hun vader zou uiteindelijk dan teniet gaan. Maar zij claimden dat erfdeel. En ik heb toen ook al naar mijn idee verwezen naar Maria. Dat die geschiedenis van die vijf dochters, dat uiteindelijk ook te maken heeft met Maria. Maria was de enige die de troon recht had op de troon. En als zodanig begint de Matteüs-evangelie met die lijst van namen. Wie heeft er recht op de troon? En daarom vind je dus ook die wijzen die om de koning komen vragen. Dat vind je alleen maar in het Matteüs-evangelie. We gaan het met elkaar lezen vanaf vers 1, Matteüs 1, 2 vanaf vers 1. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, die wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En dat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En dat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En dat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover een zeer bekende geschiedenis. En dus die drie koningen, dat is heel bijzonder dat eigenlijk in de traditie en in al datgene wat mensen ervan gemaakt hebben, ja, deze drie mannen zo worden neergezet in de eerste plaats al als drie koningen, terwijl er in onze Bijbel gewoon staat, het waren wijzen uit het oosten, magiërs, magoi in het Grieks. En ja, je komt die wijzen eigenlijk heel veel, of nou ja, heel veel, maar diverse keren tegen de geschiedenis van Daniël. Daniël, die dan aan het hof van Nebukadnezar is, en als dan Nebukadnezar die droom heeft, dan worden alle wijzen en waarzeggers en tovenaars, een heel leger aan allerlei mensen die dan misschien wel een uitleg konden geven van een droom, die worden dan opgetrommeld. En dan lezen we later dat Daniël in hoofdstuk 5, dat hij het hoofd van de wijzen is, het hoofd van de magiërs. Het waren dus geen koningen, maar het waren wijzen. Wijzen, en ze kwamen uit het oosten. Meer wordt er eigenlijk niet over gezegd. De vraag is natuurlijk, waar uit het oosten? Nou, zeer waarschijnlijk is het Babel geweest. In de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven is, was er in Babel een gigantisch grote Joodse gemeenschap. Je hebt ook de Babylonische Talmud. Dat is een geschrift met allerlei regels en voorschriften binnen het Jodendom. En die is in Babel ontstaan en in die tijd van het Nieuwe Testament. Dus daar was een hele grote Joodse gemeenschap. En er zijn sommige uitleggers die zeggen, nou, deze wijzen, dat waren Joden. Maar daar heb ik voor mezelf wel een beetje twijfels over, want ze vragen natuurlijk naar de koning van de Joden. Ze vragen niet naar onze koning. Tenminste, als het Joden zouden geweest zijn, zou ik zeggen, nou, dan zouden ze gezegd hebben, waar is de geboren koning van de Joden, van ons. Dus zij kwamen uit waarschijnlijk Babel. En het waren dus geen koningen, maar het waren wijzen. In de traditie hebben ze zelfs nog namen gekregen. Caspar, Melchior en Belshazzar. En worden ze zelfs dan ook nog allerlei verschillende kleuren toe bedacht. Een neger en een blanke en nog een, misschien een Aziat, maar in ieder geval van verschillende volken allemaal. Maar dat is natuurlijk allemaal wat de mensen ervan gemaakt hebben. De Bijbel is heel simpel, heel eenvoudig en misschien wel wat sumier, we hadden er misschien wat meer van willen weten. Maar ze kwamen in ieder geval uit het oosten en ze kwamen in Jeruzalem aan. Jeruzalem, die hele bijzondere stad, de stad waarvan de naam betekent dubbele vrede. Dubbele vrede. De allereerste keer lees je hem in de geschiedenis van Abraham, maar dan heet die stad nog Salem. En dan is het Melchizedek, koning van Salem, die dan Abraham tegemoet komt als Abraham terugkomt van het verslaan van de koningen van het oosten. En Salem, dat zit shalom in, vrede. En Jeruzalem, daar vind je natuurlijk datzelfde in terug. Dubbele vrede. En dat is in feite zo ontzettend belangrijk dat wij dubbele vrede in ons leven kennen. Niet zomaar vrede. De wereld snakt naar vrede, naar geen oorlogen meer. En dat het allemaal rust, peis en vrede zal zijn. Maar het is belangrijk dat wij een dubbele vrede hebben. En dat is in de eerste plaats de vrede op grond van het offer van de Heer Jezus met de levende God. Wij dan hebben vrede door het offer van de Heer Jezus, door het bloed van Christus. Door zijn bloed heeft hij vrede gemaakt, zegt Paulus in de Efezebrief. Vrede tussen, in de eerste plaats, vrede met God. We hebben vrede met God, Romeinen. En de Efezebrief zegt, we hebben vrede met elkaar, met Joodse en broeders en heidense broeders en zusters. Hij heeft die twee tot één gemaakt. Vrede makende. Dat woordje vrede kom je daar veel keer tegen in dat Hebreeën, in Efeze hoofdstuk 2. Dus de stad van de dubbele vrede. In de eerste plaats heeft God daar vrede tot stand gebracht door het offer van de Heer Jezus. En vervolgens zal er straks vanuit die stad vrede over de hele aarde komen. Als de Heer Jezus op de troon van David zal zitten en zal heersen. De dubbele vrede. En deze wijzen uit het oosten, die zijn op zoek naar vrede. En inderdaad, die eerste vrede gaan ze leren kennen. Die tweede vrede, ja, dat is iets wat nog steeds in de toekomst ligt. In mijn vertaling vragen ze, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Maar de vertaler zet ons hier een beetje op een verkeerd been, want dat pas, dat staat helemaal niet in de grondtekst. De Leidse vertaling en de Herziene Statenvertaling geven dat alle twee aan, maar alle andere vertalingen zeggen gewoon, waar is de geboren koning van de Joden? De vertalers geven hier eigenlijk een beetje aan, nou die wijzen zijn heel snel gekomen na de geboorte van de Heer Jezus. Zoals je dat natuurlijk heel vaak op de plaatjes ziet en weet ik waar, dat ze dus in de stal kwamen. Maar dat is helemaal niet zo. De Bijbel zegt dat ook helemaal niet. Waar is de geboren koning van de Joden? Want er was een koning op dat moment, Herodes, dat was helemaal geen geboren koning van de Joden. Dat was een Edomiet. Maar het is de Heer Jezus Christus, hij is de geboren koning van de Joden. Hij is uit het geslacht van David. Hij is de rechthebber op de troon. Waar is de geboren koning van de Joden? Dat is natuurlijk een soort heenwijzing ook en misschien wel een steek onder water naar Herodes. Jij bent geen geboren koning van de Joden. In ieder geval, want, zeggen ze, want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. We hebben zijn ster in het oosten gezien. Niet een ster, maar zijn ster. Dat is heel bijzonder. Hoe komen ze daarbij dat ze dus een ster hebben gezien die zij dus hebben onderkend als zijn ster. Nou, dat is niet helemaal 100% duidelijk, maar wel zeer waarschijnlijk dat zij de Bijbel kenden. Dat zij de Tenach kenden, het Oude Testament. En dat zij in die Tenach, in Numeri 24... gelezen hebben over een ster, nummer 24. Het is Biliam, een waarzegger, een soort tovenaar, die daar aan het woord is, geïnspireerd door God. Dat is een hele bijzondere persoon, die Biliam. Ik kan hem nooit zo goed plaatsen. Was het nou een ongelovige of is het een gelovige? Als ik lees wat hij over God zegt, dan heb ik bijna het idee dat hij een gelovige was. Hij spreekt over God en hij noemt de naam van God. Ik ben Heere. Nou, in ieder geval, hij zegt op een bepaald moment in vers 17, nummer 24, vers 17, ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen, uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad zal hij ombrengen. Er zal een ster uit Jacob voortkomen en er zal een scepter uit Israël opkomen. Dan heb je dus die ster. En zeer waarschijnlijk hebben dus deze wijzen deze profetie gekend. En hebben inderdaad die ster die zij dus aan de hemel hebben gezien, geïdentificeerd als de ster die hier wordt genoemd. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en een scepter uit Israël. Je zou kunnen zeggen, dat wordt op twee manieren hetzelfde gezegd. Maar voor mezelf, toen ik het van de week overdacht, dacht ik, het is eigenlijk ook misschien een heenwijzing naar twee komsten. Er zal een ster uit Jacob voortkomen, en dat woordje voortkomen, dat wordt bijna iedere keer in het Oude Testament, dat Hebreeuwse woord, vertaald met treden, de weg lopen, zeg maar. En dat zou dan kunnen wijzen op de Heer Jezus, zijn eerste komst. Jacob is trouwens ook de naam van Jacob, die dan eigenlijk nog niet bekeerd is. Als hij zich bekeert of tot bekering komt, dan wordt hij Israël genoemd. Dus er zal een ster voortkomen uit Jacob, de eerste komst van de Messias. En er zal een scepter uit Israël opkomen, de tweede komst van de Messias. Oftewel, zoals wij dat dan mogen zeggen, de wederkomst. In ieder geval die ster, die hebben zij gezien. En wat dat nou voor een ster is, daar is heel veel over gefilosofeerd. Er zijn allerlei ideeën over, als je de boeken erop naslaat, is het de verschijning van die ster geweest of die samensmelting van een aantal sterren. En toch is het een hele bijzondere ster geweest, in die zin dat we met elkaar gelezen hebben, als ze dan bij het paleis van Herodes vandaan gaan, dan zien ze die ster en die ster gaat hun voor totdat die staat boven de plaats waar dat kind is. Nou, dat kan nooit een ster zijn zoals wij ze aan de hemel zien staan. Want die sterren staan allemaal op een vaste plek. Ja, of het moet een vallende ster zijn. Maar in de Bijbel wordt een engel ook wel eens een ster genoemd. In het boek Openbaring lees je over. En er viel een ster uit de hemel en hij opende de afgrond. Dus is het misschien een soort engel geweest die daar lichtend aan de hemel heeft gestaan. En die uiteindelijk dan vanuit Jeruzalem de wijzen brengt naar de plaats waar de Heer Jezus is. Nou, in ieder geval, ze zijn gekomen, zeggen ze, om hem te aanbidden. En dan worden alle wijzen van Israël opgetrommeld. De fariseeën en de overpriesters. Want dan wil Herodes weten waar de Messias geboren zou worden. En dan halen ze Micha 5 aan, vers 1. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. Die leidsman is ook de herder. Hij zal mijn volk Israël weiden. Leiden en weiden. Hij is de herder. Ik ben de goede herder. En ik ben degene die voor de schapen zorgt. Het is opmerkelijk dat als je in Micha 5 leest, dat er dan nog naast staat, wiens uitgangen zijn van de dagen van de eeuwigheid. Maar dat citeren ze niet. Ze halen alleen het eerste deel van de tekst aan. En dat is natuurlijk ook het probleem voor de Joden tot op de dag van vandaag, dat zij in feite natuurlijk niet erkennen dat de Heer Jezus God is. God geopenbaard in het vlees, die van eeuwigheid is en mens geworden is. Als Herodes dan weet waar de Messias geboren zou worden, dan roept hij de wijzen, vers 7, onopgemerkt bij zich en vraagt hij hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. Dus hij wil ook de tijd weten dat de ster verschenen was. En hij vraagt hun nauwkeurig naar die tijd. En dan stuurt hij ze naar Bethlehem met de opdracht, ga erheen en als je het kind gevonden hebt, kom het aan mij vertellen, want ik wil het ook naartoe gaan om het te aanbidden. En als ze dan de koning aangehoord hebben, dat vind ik zo bijzonder dat het staat, ze hebben de koning aangehoord, zozeer van, nou ja, het zal wel. We nemen het niet echt heel serieus, komt het op mij over. Maar in ieder geval, dan gaan ze op weg en dan staat die ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Die ster is dus niet voor hen uitgegaan om ze naar Jeruzalem te brengen. Ze hebben de ster in het oosten gezien en de conclusie getrokken dat de koning van de Joden geboren moet zijn. Ja, en waar moet je dan wezen? In Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Die stem, die ster is dus niet met ze meegegaan, zoals ook wel eens gezegd wordt. Dat al de tijd die ster ze als het ware als een soort navigatie ze gebracht heeft uiteindelijk in Jeruzalem. Nee, ze hebben die ster in het oosten gezien en daar hebben ze een conclusie getrokken. We moeten naar Jeruzalem. God openbaarde iets en daaruit trokken ze een conclusie. En ik hoop dat dat in jouw leven ook zo geweest is. Dat God jou iets heeft laten zien aangaande de Heer Jezus. En dat je daar een conclusie uit hebt getrokken. Ja, ik moet inderdaad naar hem toe. Ik moet bij hem zijn. De ster die gaat hun voor totdat hij komt boven de plaats waar het kind is. Dus vanuit Jeruzalem gaat die ster naar de plaats waar het kind is. En dan staat er, en als ze die ster zien, dan verheugen ze zich met zeer grote vreugde. Ze hadden dus die ster al die tijd niet gezien en nu ineens stappen ze dat paleis uit en daar staat die ster. Dus het is avond geweest zeer waarschijnlijk, toen ze dat paleis uitgingen. Maar goed, in ieder geval, ze zien die ster en die ster gaat hun voor tot die komt boven de plaats waar dat kind is. En dan komen ze in het huis waar Maria met het kind is. Kijk, dan sowieso wordt in het Nieuwe Testament nooit over de stal gesproken. Dat zijn allemaal conclusies die wij hebben getrokken. Maar er staat heel nadrukkelijk, ze komen in het huis. En dan vinden ze daar inderdaad het kind met Maria, zijn moeder. Opmerkelijk, hè, dat er staat niet de naam Jezus, maar er staat het kind. Het kind, de Messias. Dat kleine kind. Maar hoe oud is dat kind nou eigenlijk als die wijzen zijn gekomen? En waar zijn ze nou uiteindelijk naartoe gegaan? Want het opmerkelijke is, als je in het Lucas-evangelie leest, en dan laat maar even kijken, Lucas. In Lucas 2. Daar lezen we natuurlijk over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En dan dat de herders zijn gekomen. En dat in vers 21 staat er dan, en toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven. Dus 8 dagen is dat kind, ja, of ja, 7 dagen zonder naam geweest. Hè? Dat is altijd bij de Joodse kinderen. Dat was bij Mozes ook zo. Dan lees je helemaal van geen naam. Als hij dan aan het hof van de farao komt, dan krijgt hij de naam Mozes. Maar het is een kind zonder naam. Maar de Heer Jezus is ook 7 dagen zonder naam geweest. De engel heeft niet tegen de herders gezegd, jullie moeten Jezus gaan zoeken. Nee, jullie moeten het kind gaan zoeken. De Messias, de Heere, de Ik Ben, die moeten jullie gaan zoeken. Nou, in ieder geval, dan ontvangt hij dus op de 8e dag zijn naam. Is hij besneden. En dan in vers 22, toen de dagen van haar reiniging vervuld waren volgens de wet van Mozes. En dan is ze 40 dagen na de geboorte. Dan gaan ze met hem naar de tempel om hem aan de Heere voor te stellen. Om als het ware aan God terug te geven. De eerstgeborenen waren altijd voor de Heere bestemd. Dat was bij de Heer Jezus natuurlijk helemaal bijzonder. En dan staat uiteindelijk in vers 39... en toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Dus met andere woorden, na die 40 dagen gaan ze terug naar Galilea, naar de stad Nazareth. Nou, die wijzen die zijn niet geweest voordat dat ritueel in de tempel plaatsvindt op die 40ste dag. Want zij brengen het offer namelijk van de armen, 2 duiven. Dat was het offer wat de armen mochten brengen. Als je niet arm was, moest je een lam brengen. Maar ze brachten het offer van, dus die wijzen waren nog niet geweest. Want die wijzen hadden natuurlijk goud en mirre en wierook gebracht. Nou, dan hadden ze makkelijk een lam van de goud kunnen kopen. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat ze dat geld niet hadden. Dus ze keerden terug naar Nazareth. En het zou dus kunnen zijn, althans mijn voorzichtige conclusie is, dat uiteindelijk die wijzen naar Nazareth zijn gebracht door die ster. Want er staat ook niet dat ze in Bethlehem aankomen. Nee, Herodes stuurt ze naar Bethlehem. Maar uiteindelijk, die ster gaat ze voor en dan komen ze op de plaats waar dat kind is, dat huis. En dan zien ze dat kind en dan aanbidden ze dat kind. Wat is dat wel? Ze vielen neer en ze aanbaden het kind. En ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. Ze openden hun schatkisten. Letterlijk staat eigenlijk hun schatten. En ze brachten hem geschenken. Als we de Heer Jezus leren kennen en tot hem komen en als het ware voor hem neervallen en hem aanbidden, dan is de bedoeling dat ook wij onze schatten openen. En onze schatten, dat zit hier. De schat van je hart. Datgene wat je hebt, wat je bent, wie je bent. Dat je dat opent en aan hem geeft. Dat we onszelf aan hem geven. Heer, geef maar u volkomen en ik leg mijn al hier voor u neer, opdat u in mij zoudt wonen met uw geest. O Heer, al de liefde van mijn harten zij u voortaan toegewijd. Ik vrees geen moeite meer of smarten, daar gij met mij zijt. Glorie, glorie, halleluja. Heel oud lied uit Johan de Heer, maar ontzettend actueel. Ze openden hun schatten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Bijzonder die geschenken. Goud spreekt van de koning. Denk maar even aan de tabernakel waar de voorwerpen die aan de Heer gewijd waren, de ark, tafel van de toonbroden, het reukofferaltaar en de kandelaar allemaal van goud waren. De planken waren allemaal met goud overtrokken. De tempel van die Salomo bouwt was van binnen helemaal goud. Heerlijkheid, glorie, daar spreekt dat goud van. De Messias, de Heer Jezus, de koning. In al zijn heerlijkheid en glorie zal hij zich openbaren. De apostelen hebben zijn heerlijkheid gezien op de berg van de verheerlijking. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En het was de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En wierook. En wierook, dat was iets wat de priester gebruikte. De priesters waren de enige die wierook mochten gebruiken in de tabernakel en later in de tempel. Om God de eer te geven, om de gebeden op te zenden naar God. En mirre. En ik denk dat mirre, dat wijst naar de profeet. De profeten in Israël, die moesten altijd lijden. Eigenlijk elke profeet is ook wat de Heer Jezus zegt. Wie van de profeten hebben jullie niet gedood? De profeten, bijna alle profeten zijn omgebracht. Het lijden, de mirre, dat is een hars die uit de boom wordt gehaald door die boom te kerven. Door hem als het ware te verwonden. Dus dat mirre, dat wijst natuurlijk, denk ik dan, naar het lijden. Natuurlijk ook naar het lijden van de Heer Jezus en uiteindelijk naar zijn dood. Maar we zien hier denk ik wel in die geschenken, ja, zijn drie verschillende ambten. Koning, priester en profeet. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Ze keerden langs een andere weg terug naar hun land. Ze waren zo gekomen en ze ontmoeten de Heer Jezus en ze gaan via een andere weg terug. Is dat in jouw leven ook gebeurd? Nadat je de Heer Jezus ontmoet hebt, ben je een andere weg ingeslagen. God wil dat we een andere weg inslaan, zijn weg. Tot hiertoe zijn we onze weg gegaan. Wij gingen alle onze eigen weg, zegt de profeet in Jesaja 53. We dwaalden als schapen, gingen ieder onze eigen weg. Maar als je de Heer Jezus hebt ontmoet, dan ga je een andere weg. Een weg die verschilt van die oude weg. Namelijk de weg met de Heer Jezus. De weg met God. De weg die uiteindelijk goed uitkomt in de hemel, bij God zelf. Gods weg is de beste, zegt een liedje, de beste altijd. En hij is degene die jou ook wil leiden op die weg. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. En ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. En misschien zijn we dit nieuwe jaar begonnen met allerlei vragen. Ook misschien wat je zelf betreft, of wat je gezondheid betreft. Of je situatie betreft. Wat de wereld betreft, allerlei vragen. Maar hij maakt uiteindelijk alle dingen wel. Hij maakt alle dingen goed. En in dat vertrouwen en in die zekerheid en in die hoop en in die verwachting mogen wij ook dit nieuwe jaar verder ingaan. Wetende dat hij voor ons zal zorgen. En dat hij een geweldige belofte heeft gegeven. Namelijk dat hij naar deze wereld terug zal komen om vrede te brengen. In Jeruzalem. Shalom, Jeruzalem. Wat een geweldige vrede zal hij terugbrengen. De vrede die alle verstand te boven gaat. Het koninkrijk. De vrede zal eindeloos zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Wat geweldig. Glorie voor zijn naam. Amen.